Swammerdam.
Ja, goedemorgen beste luisteraar. U luistert naar Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op de zondagochtend hier op Radio Salto. We gaan het vandaag hebben met wetenschapper Joep Onstenk, docent Nederlandse geschiedenis aan de UvA, over het begin van wat hij misschien wel heel terecht de burgerconsument noemt. De gekke mix die we vandaag nog steeds zien tussen burgerschap en consumentenschap, als je dat zo mag noemen. Met mij in de studio zit ook Momo Schaap, mijn trouwe co-host. Momo, even een korte vraag aan jou. Ben jij een beetje een goede burger?
Nou, ben ik een goede burger? Ja, nationaal gezien weet ik het niet. Denk ik niet eigenlijk per se. Of ben ik er in ieder geval niet mee bezig. Maar ik probeer wel stedelijk en lokaal probeer ik wel heel erg een goed te consumeren. Dus ja, daar denk ik wel veel over na.
Consumeren.
Ja, je introduceert het wel al met die term eraan vast.
Ja, dat doe ik eigenlijk een beetje slecht. Hè? Maar goed. Maar in de eerste plaats zijn we allemaal al burger. Maar in de tweede plaats is er iets bijgekomen. En dat is dat we ook consumenten zijn. En die dingen zijn een beetje door elkaar gaan lopen. En dat begon in de eerste helft van de 20e eeuw. Ik kijk even naar Joep. Klopt dat?
Ja, dat klopt wel zo'n beetje.
In de
ja.
eerste helft van de 20e eeuw, dat waren barre financiële omstandigheden, toch? Kan je ons even meenemen in die tijd? Hoe zag het eruit?
Ja. Met name natuurlijk vanaf de Eerste Wereldoorlog ontstaat er een grote wereldwijde economische crisis. Waarbij nationale economieën worden gemobiliseerd ook om die oorlog te onderhouden. En waarbij ook steeds meer economieën op slot komen te staan. En in Nederland zie je daar bijvoorbeeld ook het effect van grote recessie. En de tweede grote crisis ontstaat natuurlijk na 1929 bij de grote depressie. Die ook in het begin van de jaren 30 Nederland bereikt.
Dat is dat beeld van die enorme werkloosheid.
Ja, enorme werkloosheid op heel veel plekken in de wereld. En waaronder dus ook Nederland.
Ja, en nu heb je... wij hebben natuurlijk al even gebeld, beste luisteraar, dus ik weet het stiekem al. Maar ik heb gehoord dat er toen een notabele was. Een zekere jonkheer van Lid de Jeuden. En die dacht, hier moet ik iets aan doen.
Ja.
Wat deed hij?
De Lid de Jeuden die kwam in de supermarkt en die zag natuurlijk dat het sowieso een beetje een trieste bedoeling was geworden. Alles was duur. Maar wat hij ook zag was dat er met name buitenlandse producten in de schappen lagen. De Lid de Jeuden die koppelde dat eigenlijk direct aan de barre economische toestanden van Nederland op dat moment. Hij zegt eigenlijk zoiets van, zie je nou wel, vind je het gek dat de Nederlandse industrie helemaal in elkaar zakt? Iedereen die koopt alleen maar buitenlandse producten. En dat vond hij heel erg jammer, want volgens de Lid de Jeuden maakte de Nederlandse industrie genoeg eigen producten. Ja. Dus die kwam met een groep mensen bij elkaar om de Nederlandse consument of de Nederlandse verbruiker, zo noemden ze dat, te onderwijzen in hun plicht in het kopen van nationale producten. En daar zat eigenlijk een dubbele laag in. Hij richtte de Vereniging Nederlands Fabrikaat op, de VNF. En in die oproep zat eigenlijk een dubbele lading, namelijk een ideologische lading op de eerste plaats, waarbij hij zegt, jullie zijn Nederlands, dus jullie moeten Nederlandse producten kopen en consumeren. Dat is jullie plicht om te bouwen aan deze natie. En er zat ook nog meer een economische argumentatie achter, waarbij hij stelde, het is ook voor jezelf voordelig om dat te doen, want als dat Nederlandse geld naar Nederlandse producten gaat betekent dat dus dat dat geld naar Nederlandse fabrieken gaat, wat er weer voor zorgt dat die fabrieken jullie Nederlanders kan aannemen. En met name bij de grote depressie in tijd van werkloosheid bleek het een effectief discours te zijn, ja.
Effectief discours, eigenlijk een grootschalig reclamecampagne.
Ja.
Effectief discours.
Ja.
Dus hij richtte een club op, de vereniging, wat zei je nou? Vereniging Nederlands Fabrikaat.
Ja, inderdaad.
En die vond het belangrijk om de burger te onderwijzen in hoe belangrijk het was Nederlandse dingen te consumeren.
Ja.
En hoe deden zij dat dan?
Zij deden dat op de eerste plek met heel veel propaganda. en reclamecampagnes dus. Toen het in 1915 werd opgericht, hadden ze al vrij snel de bedoeling om meteen in het hele land te gaan zitten. En elke stad die een beetje groot was, een hoofdstad van een provincie bijvoorbeeld, kreeg een lokale tak van de VNF. Ja. Had ook aardig wat autonomie daarin. Dat zie je bijvoorbeeld dat de Utrechtse VNF in 1916 ook de eerste zijn die de Utrechtse jaarbeurs oprichten. Dat zien we vandaag, die bestaat vandaag de dag nog steeds.
De jaarbeurs is een product van de Vereniging Nederlands Fabrikaat.
Ja, ja, van de Utrechtse VNF.
Wat is dat eigenlijk, de Utrechtse jaarbeurs? Ik weet het helemaal niet.
Daar kom je nooit.
Nee.
Nee,
snap ik.
Dus de jaarbeurs begonnen ook in die Eerste Wereldoorlog. Er waren twee jaarbeurzen, die van in Duitsland en eentje in Engeland, waar elk jaar mensen en industriële producten konden laten zien. En dat was dus een manier om klanten te bereiken, maar ook om onderling contacten te leggen tussen verschillende bedrijven. En die zijn in de Eerste Wereldoorlog weggevallen. En de VNF vond dat een mooie kans om in Nederland zo'n jaarbeurs te organiseren. Met ook echt het idee, hier komen alleen Nederlandse fabrikanten met Nederlandse producten. Na de Tweede Wereldoorlog, geloof ik in 1920, 1921, hebben ze ook al buitenlandse producten op de jaarbeurs toegelaten. En de jaarbeurs is in de loop van tijd is het eigenlijk geëvolueerd van beurs naar een groot jaarbeurscentrum waar heel veel verschillende beurzen worden gehouden. Tot op de dag vandaag.
Maar dat is dus begonnen als een soort push vanuit dus deze club, de vereniging VNF, de Vereniging Nederlands Fabrikaat, om de burger aan te sturen zoveel mogelijk Nederlandse dingen te consumeren. Ja. Maar ja. Jij zei, dit waren omstandigheden, economische omstandigheden. Moet die van lid de Jeuden ook wel gezien hebben. Dat het in Duitsland en in België en in Engeland ging het er. Was het ook werkloosheid? Was ook, dus hij kan het niet.
Nee.
Ja, hij kan eigenlijk niet gezegd hebben of niet gedacht hebben. Dat komt sowieso doordat de Nederlanders geen Nederlandse dingen kopen. Of lag het er echt wel aan?
Volgens hem wel, echt hè. En hij richt samen met andere mensen die groep op ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. En Nederland is natuurlijk, doet niet mee aan die Eerste Wereldoorlog. Dus hun redenering is ook, het hoeft helemaal niet per se slecht bij ons te gaan. Wij hebben geen troepen aan het front te staan, maar het gaat wel slecht. En volgens de Litieuden werd het gewoon pijnlijk duidelijk hoe veel de Nederlandse industrie steunde en leunde op buitenlandse producten.
En jij hebt een paper gepubliceerd in 2023, kwam dat in de journals, klopt dat?
Ja.
En jij hebt onderzoek gedaan naar de manier waarop deze Vereniging Nederlands Fabrikaat, ik vind het gewoon een leuke naam, ik blijf het zeggen, Vereniging Nederlands Fabrikaat, te werk ging in het verspreiden van deze boodschap, hè? Koop Nederlands. Wat voor onderzoek heb je gedaan, hoe heb je dat gedaan?
Ik heb op de eerste plaats vooral gekeken naar hun beeldtaal. Dus ik heb veel gekeken naar affiches. Ze hebben heel veel affiches gepubliceerd. Gekeken naar hun video's. Dus, en dat heb ik expres als eerste gedaan. Omdat van alle verschillende afdelingen die werden opgericht bij de VNF was de eerste ook propaganda. En dat was ook veruit de afdeling die het meeste geld kreeg. Dat vonden ze het meest belangrijke. Dat gaf eigenlijk het bestaansrecht van die hele vereniging. Ja. En dat was ook heel uitgebreid. Ze begonnen aanvankelijk, en dat hebben ze tot de dag dat ze zijn gestopt, hebben ze die elke maand ook uitgegeven, een maandblad uitgegeven. Waarbij je als lid, je kon voor 1 gulden per jaar kon je lid worden, particulier lid. En dan kreeg je elke maand een maandblad waarin er de nieuwste ontwikkelingen van de Nederlandse industrie werd verteld. Maar het was ook een plek voor industriëlen om te adverteren. Dus dit was voor hun de meest directe vorm om verbruiker en producent met elkaar in contact te brengen. Want dat was eigenlijk hun grootste missie, om die twee met elkaar te koppelen. De Nederlandse producent met de Nederlandse consument.
Het klinkt soort van een beetje chiquer. Zo'n maandblad voor de leden, weet je wel. Ja. Maar eigenlijk is dit gewoon een ordinair reclameblaadje.
Ja. Ja.
Ja?
Ja, en nou ja, Kijk, de jaren 20 is natuurlijk heel erg bijzonder daarin. En met name in de tweede helft van de jaren 20 is daarin heel bijzonder. Omdat het echt het ontstaan van de reclame-industrie zoals wij die kennen, zien we daar gebeuren. Dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met Freud, die op dat moment steeds populairder wordt. De ideeën van het onderbewuste, ja. Dat mensen oerinstincten hebben waarop je kunt kapitaliseren.
Je kan de mensen aansturen op hun driften.
Ja.
Dat wordt een belangrijk uitgangspunt in
precies.
De reclamewereld.
Ja. Ja.
En dan kan je dus mensen aan het kopen krijgen.
En dan kan je mensen dus aan het kopen krijgen, ja. Dus ze hebben heel veel verschillende dingen gedaan. Een van die dingen zijn bijvoorbeeld ook fabrieksbezoeken die ze organiseerden voor basis- en middelbare scholen om naar fabrieken toe te gaan. Daar is dan het hele proces. Ze hebben heel veel films uitgebracht, een grote filmafdeling.
Wat is dan die beeldentaal van die affiches en die films?
Dus dat is wel erg leuk. Je merkt dat zij de Nederlandse natie, heel erg conceptualiseren of bedenken in termen van de industrie. Dus je ziet veel fiches waarin het land wordt opgebouwd als bijvoorbeeld een fabriek, waar dan de rood-wit-blauwe rook uit komt. Ze hebben ook veel industriële tentoonstellingen georganiseerd. In het Interbellum hebben ze er 6 georganiseerd. En vooral dat soort affiches die laten heel erg die duidelijke beeldtaal zien van de natie als de industrie. Overigens waren het niet echt een succes. Ik geloof dat er maar eentje kiet of met een klein beetje winst is afgesloten en de rest allemaal met groot verlies. En dat is ook wel weer leuk en kenmerkend aan die vereniging. Eigenlijk heeft die vereniging de financiën nooit op orde. Dat ligt er ook aan dat de overheid eigenlijk liever niet met deze groep particulieren te doen wil hebben. In feite is de oproep van VNF vrij protectionistisch. Ze roepen bijvoorbeeld ook de regering op om een keurmerk, een Nederlands keurmerk, op te roepen.
Zo'n vinkje op een product.
Ja, ze noemen het een controlemerk. Ik bedoel, dat kennen we vandaag de dag ook heel goed. Hè? Met bijvoorbeeld Rainforest Alliance, die certificatieprogramma's opstelt. Of Fair Trade, dat je dus kunt zien.
Beter leven, dat soort dingen.
Beter leven, ja. Dat wilden zij dus ook doen voor het Nederlandse product. Dat hebben ze ook heel expliciet een paar keer gevraagd aan de overheid. Toen hebben ze een soort compromis gesloten, waarbij zij mochten dat dan wel invoeren. En als fabrikant kon je inschrijven bij de vereniging, dan was je een fabrikant lid. En dan kon je voor 50 gulden zo'n keurmerk kopen om op je producten te doen. Maar die moesten vervolgens wel worden getoetst door een instantie. Dat hebben ze laten doen door de Rijksnijverheidsdienst. Daar ging het ook eigenlijk steeds weer verkeerd. Want voor die Rijksnijverheidsdienst was het helemaal niet duidelijk wat ze precies bedoelden met Nederlands. Moet het dan grondstoffen zijn die uit Nederland zijn gekomen? Nou ja, dan houdt het snel op, want Nederland heeft gewoon niet zoveel grondstoffen. Wordt het Nederlands wanneer de... het product of de fabriek in Nederland staat en dus ook in Nederland wordt gemaakt. Maar wat nou als het een buitenland een fabriek staat, maar wel een Nederlandse eigenaar heeft?
Ja, allemaal moeilijkheden.
Of wat nou als het buitenlandse arbeiders zijn die in een Nederlandse fabriek werken? En dat is denk ik ook wel grappig. Zij hebben steeds een heel sterk idee die ze naar voren willen brengen over die nationaliteit en het nationalisme. Maar zodra dat in de praktijk komt, dan blijkt het helemaal niet zo duidelijk te zijn wat nou precies het Nederlanderschap inhoudt.
Dus het is eigenlijk in de eerste plaats een idee. En hier komt ook volgens mij, dat is een mooi haakje eigenlijk wel, een mooi bruggetje. Doordat zij dus zo'n idee hadden van Nederlandsheid en daar een beetje op aanstuurden met zo'n keurmerk en die mensen in die fabrieken en die flyers. Gaven zij de wereld hun idee van Nederlandsheid.
Ja.
En hiermee ontstond een soort koppeling, zeg jij in jouw onderzoek, van burgerschap, dus hè, Nederlands zijn, en koopgedrag.
Ja.
Dat is de burgerconsument, toch? Kan je iets over vertellen?
Ja. Ja, de burgerconsument, dat idee betekent eigenlijk dat burgers invloed op de politiek willen uitoefenen door middel van hun portemonnee, door middel van kopen. En daarom is deze periode, dus eerste helft van de 20e eeuw, denk ik, zo'n interessante periode, want... je ziet dat de nazistaat zich heel sterk aan het consolideren is. En dat mensen zich heel sterk dus identificeren met die nazistaat. Een nationaal burgerschap. Die VNF-lui die opereren bijvoorbeeld ook echt in een intellectueel klimaat. Wat je in West-Europa op dat moment ziet. Waarbij ze op zoek gaan naar specifiek volkskarakter. Maar tegelijkertijd zien we ook zoiets als een consumptiemaatschappij ontstaan.
In 1930?
De echte consumptiemaatschappij zoals we het kennen... ontstaat denk ik pas na de Tweede Wereldoorlog. Maar je ziet wel dat, mede door verstedelijking... door die Tweede Industriële Revolutie in de 19e eeuw... dat er steeds meer producten ook zijn.
En, je begon helemaal met het feit dat die meneer met een mooie naam... in de supermarkt liep. Ja. Daar kijk ik al van op eigenlijk.
Ja, dus er zou meer een kruidenierswinkeltje zijn geweest. De middenstand of de wederverkopers, de retailers.
Wederverkopers.
Ja, wederverkopers, dat is een mooi woord. De VNF zag ook een groot probleem bij deze mensen. Omdat ze ervoor kozen om buitenlandse producten te verkopen... in de schappen te leggen in plaats van Nederlandse. Dus dat namen ze best wel kwalijk. Dus die hele propagandacampagnes die zij hebben opgetuigd... waren ook specifiek bedoeld om mensen te onderwijzen in die plicht. En dat is dus per doelgroep was het ook anders. En voorzagen ze ook een andere rol. Dus ze vonden dat die middenverkopers... die zagen ze als een soort van de soldaten aan de frontlinie. Dat hebben ze ergens in het archief gelezen. Die als het ware die Nederlandse cultuur... en die consumptiecultuur moesten faciliteren. Dat was echt hun taak volgens de Vereniging Fabrikaat.
Het klinkt echt heel erg 1930, inderdaad.
Ja. 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 Nou ja, en je ziet dus dat... en dat is op meerdere plekken in de wereld in die tijd... dat er zoiets als een consumptiemaatschappij voorzichtig ontstaat. En dat mensen meer keuze krijgen in het consumeren... en wanneer je keus kunt maken, dan impliceert dat een bepaalde mate van ethiek. Want je kiest over het algemeen voor iets wat je goed vindt. En dat zie je vandaag de dag ook heel sterk natuurlijk. Hè? We hadden het er net al even over. Maar
die keurmerk,
lokaal burgerschap, milieuburgerschap.
Daarmee draag je iets van jezelf uit. Van ik ben zo en zo, dus ik kies zo en zo.
Ja. Ja. Ja, nou ja, en dat valt natuurlijk heel mooi samen met die ideeën over nationaal burgerschap. Dus die ideeën over wat een nationaal, wat een goede nationale burger zou moeten zijn, komen steeds vaker ook in het domein van consumptie terecht op zo'n. En het leuke is dat dit niet alleen een westers of Europees fenomeen is, maar dat je ook in landen als Thailand, India, China. Die burgerconsument ziet opkomen.
Ik heb hier een stukje van de... Ja, lieve luisteraar, u moet maar even meekijken op YouTube. Want goed, we zitten hier op de radio. een stukje van de film De Macht van het Kleine.
Ja.
Dat is een film gemaakt in opdracht van die Vereniging Nederlands Fabrikaat.
Ja.
En we gaan eventjes, denk ik, 3 seconden kijken, gewoon hier in de studio... naar hoe dat beeld van een Nederlander eruit ziet. Ik kijk het even voor me. We zien hier een arbeider hard werken.
Heel dramatische termen. Voorspoed.
Voorspoed zag we net in beeld, inderdaad. Ik zie de wieken van een molen in volle arbeid draaien. Je hebt veel bedrijvigheid, molens. En een glorievolle zon. Rook uit de machines. En, komt-ie... Ik hoop dat we er weinig zijn. Ja, hier. Lachende mensen.
Gezonde boeren. Ik zeg boeren, ik weet het echt niet zeker.
Strakke kaaklijn.
Strakke kaaklijn. Van
ja.
En dit is dus dat beeld dat zij...
Ja, dus dit is een film, De Macht van het Kleine, die zij hebben uitgebracht voor de campagne Koop Nederlands Product. En dat is denk ik de leukste en interessantste campagne die zij hebben gevoerd. Ook omdat het verreweg de grootste is. Dus de propaganda is altijd heel belangrijk geweest. En ze hebben al die tijd die films gemaakt en die fabrieksbezoekingen en die maandbladen uitgegeven. De Koop Nederlands Product is een campagne die is gestart in 1933. En de grote aanleiding hiervoor was de economische crisis. We zeiden al dat volgens die VNF kon de crisis worden verholpen als Nederlandse consumenten meer waardering zou krijgen voor het eigen product.
Ja.
En ze kregen ook echt een heel som geld van de overheid voor deze campagne. En dat is dus best wel gek. Omdat de overheid hiervoor niet zoveel met ze wilde te doen. Met ze te doen wilde hebben. Ook omdat de overheid heel erg in een vrij handelsklimaat opereerde. En het intellectuele klimaat dat bestond in die tijd was de zogenaamde economische theorie, met het idee dat als een land meer exporteert, importeert het ook meer, omdat het gewoon meer geld heeft. En de overheid was dus altijd heel erg bang om bijvoorbeeld protectionistische maatregelen op het eigen product te zetten, omdat ze bang waren dat ze daardoor in de dat ze daardoor export zouden mislopen. Ja,
dus ze stonden ideologisch tegenover elkaar.
Ideologisch tegenover elkaar. En daarnaast zag de overheid ook altijd het vrij handelsbeleid een manier om Nederlandse soevereiniteit te garanderen.
Dat ging namelijk jaren goed.
Dat ging vrij goed, ja. En ze waren natuurlijk op de Engelsen aangewezen voor Nederlands-Indië. Dat ze absoluut niet kwijt wilden hebben. En het machtige Duitsland, geïndustrialiseerde Duitsland voor het moederland Nederland. Maar ik denk dat er, waarom ze wel mee wilden doen aan deze campagne, ik denk dat er ook een sterk politiek motief achter zat voor de heer Colijn, die 5 keer premier is geweest in het interbellum. Die dat natuurlijk heel goed kon gebruiken om zijn eigen politieke figuur meer populair te maken.
Dus hij ging overstag. Hij dacht, weet je wat,
ja.
van lid de Joden met je VNF,
ja.
Dat gaan we doen.
Ja, en de Koop Nederlands Product was echt een hele grote campagne die ze heel groot hebben opgezet. En ik heb het campagneplan gevonden in het archief van de UvA zelf.
Dat heb je meegenomen?
Ik heb een citaat meegenomen waarin mooi het... De rol van die nieuwe reclame en het geloof in die nieuwe reclame, denk ik, mooi uitbeeld. Dus voor aanvang van deze campagne, en dat is natuurlijk ook zo'n campagneplan wordt opgesteld ook en dan rondgestuurd naar fabrikanten en de overheid van luister, wil je ons alsjeblieft heel veel geld geven, want dit gaan we doen, het wordt fantastisch en we hebben de kracht van de reclameindustrie achter ons. Dus ze hebben geschreven, in deze campagne zullen wij ons dus richten op de oerdrijfveren van menselijk handelen.
Dat is die Freud.
De instincten en sentimenten. Er zal een beroep worden gedaan op ijdelheid en eerzucht. Op het ouderlijk gevoel dat vaders en moeders tot grote offers bereid maakt. Natuurlijk op de zucht naar zelfbehoud en voorts op het kuddeinstinct. Waarvan de mensen gelukkig, maar weinig of in het geheel niet bewust zijn. En
het kuddeinstinct.
Ja, en dat zie je ook wel echt goed terug in die campagne. Dus het wordt heel groots opgezet. Ze bedenken allerlei slagzinnen. En misschien kennen jullie sommigen wel. Ze begonnen aanvankelijk met de slagzin: koop toch bij de vreemde niet wat het eigen land u biedt. Maar mijn favoriet, en die werd vanaf 1935 de grote slagzin, was koop Nederlands waar, dan helpen wij elkaar.
Prachtig.
En ze organiseerden door het hele land winkelweken waarbij dit soort vlaggen door de hele straat werden opgehangen. Winkels mochten meedoen met zogenaamde opstallingswedstrijd, waarbij ze het meest Nederlandse winkel moesten tentoonstellen. En dan kon je ook prijzen winnen. Ze maakten bordspelletjes. Die gingen over het Nederlands fabrikaat. Pinnetjes, vliegpinnetjes, vlaggen, speelkaarten. En dus ook een film. En die film, De Macht van het Kleine, daar heb je net een stukje van, daar heb je net een stukje van gezien. Daar zie je denk ik heel erg dat ze met een soort van emotionele chantage willen inspelen op die oerinstincten van de mens. Want het filmpje begint met een meisje dat naar de kruidenierswinkel gaat en met een boodschappenlijstje komt. En die krijgt dus een stuk of 5 of 6 dingetjes in haar mand, producten. Maar dat zijn allemaal buitenlandse producten. En dan huppelt ze weer terug naar huis. En eigenlijk direct zie je dat fabrieken in elkaar storten. Mensen worden ontslagen. 3 miljoen werklozen. Het hele land valt in elkaar. En ietsje later komt datzelfde meisje weer naar dezelfde winkel toe. En ze haalt dezelfde producten, maar in plaats van buitenlandse producten haalt ze dit keer Nederlandse producten. En daarna zie je eigenlijk weer rook uit de fabrieken komen. Ja. Mensen zijn weer aan het winkelen. Mensen kopen nieuwe schoenen, nieuwe hoeden. We zien een gezonde boeren in het land met een grote glimlach aardappels telen. Het is, en daarin zie je denk ik heel mooi die... Die dubbele roep of plicht die ze aan de ene kant op de consument leggen. Van luister, koop nou dat Nederlandse product. Nederland maakt genoeg dingen die goed zijn. Maar ook tegelijkertijd heel sterk beroep op die wederverkopers. Van het is aan jullie de verantwoordelijkheid om onze cultuur uit te dragen. En ze zagen die mensen dus echt als de cultuurdragers. En dat is dus voor die grote campagne Koop Nederlands Product. En dat was echt een fantastisch grote campagne die door het hele land werd opgezet.
Maar we hebben heel sterk zien we een soort cultureel, misschien wel een soort sentimentele drijfveer hierachter. Maar slaat het economische verhaal ook ergens op eigenlijk? Ja. Heeft het wel zin om...
Ja, weet ik niet. Ik weet ook niet of dat de... het werkt natuurlijk niet zo makkelijk. En dat zie je ook bij de samenwerking met bijvoorbeeld de Rijksnijverheidsdienst. Dat je als je dus in dit soort termen gaat praten, moet je ook heel duidelijk hebben wat precies het Nederlanderschap inhoudt. En dat is gewoon niet zo, zo makkelijk te duiden. En nou ja, goed, vooral dus voor een land als Nederland dat bijna geen grondstoffen kent, veel halffabrikaten importeert en die vervolgens afmaakt. Of services verleent of zo. Ja, die zijn heel moeilijk om daar een strakke nationaliteit in uit te drukken. Plus, en dat is die derde doelgroep, of eigenlijk de vierde doelgroep naast de verbruikers, de overheid en de wederverkopers. Een vierde belangrijke doelgroep zijn die industriëlen zelf. En fabrieken en bedrijven zelf die ook mee moeten doen aan dit. Het werkt natuurlijk alleen maar als zij dat ook willen. En bij die vierde groep, dus de industriële, daar had de VNF zelf ook niet zo'n goede relatie mee. Want heel veel van die bedrijven die zaten helemaal niet te wachten om juist voor het Nederlands publiek te produceren. Die produceerden voor de export. De Nederlandse industrie stond internationaal ook niet bekend van goede kwaliteit voorziende industrie. Alleen ja, de kaas misschien wel, maar textielindustrie bijvoorbeeld wilde absoluut niet dat het Nederlands werd benadrukt van textiel, want dat stond helemaal niet bekend als goede kwaliteit. Ze wilden juist het Engelse benadrukken van de kwaliteit. Dus ze lagen best wel overhoop met grote bedrijven, omdat die gewoon niet zijn zaten te wachten op zo'n toch protectionistisch verhaal van de VNF.
Dus dat keurmerk, dat is een keurmerk wat Van Lid de Joden leuk vond. En ook iets Nederlands aanwakkerde misschien. Maar voor de economie zelf, die dacht van wat is dat nou weer voor keurmerk, joh? Daar kunnen we helemaal niks mee. Dat is wij kunnen dat hebben. We kopen gewoon Engelse lakens.
Ja. Overigens zei de VNF dat het helemaal geen protectionisme is wat ze uitdragen. Want ze zeggen altijd dat je alleen het Nederlands product moet kopen, mits het van dezelfde prijs en dezelfde kwaliteit is. Maar in de regel is het altijd van een betere kwaliteit volgens de VNF, puur omdat het Nederlands is.
En als je nu een beetje fast forward hè, naar een alledaags reclamespotje. Dan zie je eigenlijk, nog steeds wordt er af en toe best wel een beetje op dat Nederlandse ingespeeld. Ik denk aan de kaasreclames, iets van een melkreclame. Albert Heijn doet het eigenlijk stiekem ook een beetje.
Ja.
Misschien niet net zo heel stiekem. Dus het altijd zit er een beetje. Is dat hier ontstaan? Is dat in 1933 door Van Liszt de Jeude en Freud de Nederlander in de strot doorgeduwd? Kan je dat zo zeggen?
Nou, ik vind het heel moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. Maar wat het denk ik wel laat zien is dat... ik denk vandaag de dag zijn nationale consumptiepraktijken zo in het alledaagse, met het alledaagse verbonden, dat ze in die banaliteit verdwijnen. Omdat we het niet meer zien. Ik moet altijd denken aan bijvoorbeeld...
Sorry, wat bedoel je daarmee?
Ja, nou, geef een voorbeeld alsjeblieft.
Ja, ik moet altijd met veel bewondering kijken naar een viskraam als de Hollandse Nieuwe er weer is. Omdat dat met veel nationale bombastieke wordt uitgestald. Hè? Dat
vlaggetjes.
Ja, vlaggetjes. En dan is hij is er weer.
Ben ik overigens ook zeer gevoelig voor.
Ja, dat vind ik wel. Vind dat wel leuk.
En het is ook een bij wet beschermde naam, hè? Hollandse Nieuwe. Ze is ook echt de haring die je alleen maar, ik geloof, tussen mei en juli mag vissen. Dat vind ik zo grappig, want het gaat in de essentie gewoon over een vis die op zichzelf geen nationaliteit kent. Dat is iets wat wij erop projecteren uiteraard. Maar ik denk dat het zo in onze cultuur zit gebakken. En het zit ook in, hè, we herkennen het ook. We zien het elke dag. Dat we denk ik niet meer... dat het voor veel mensen niet opvalt. Dat het misschien wel, dat het wel grappig is toch? Dat er zo'n grote Nederlandse vlag naast zo'n haringkraam staat. Terwijl het over vis gaat.
Een beetje zoals misschien een vis een water, zo, niet weet dat hij in water zwemt. Zo zijn wij constant omringd door...
Ik ben dus benieuwd van David Foster Wallace.
Daar moest ik inderdaad even aan denken. Ja.
Ik ben dus benieuwd als een pol in die tijd ook op zee gaat en haring vangt en naast de Nederlandse kraam zijn kraampje opstelt met de Poolse vlag en zegt hij is er weer, de Poolse Nieuwe. of mensen daar net zo enthousiast over zijn. Maar ja, het is in principe gewoon dezelfde vis. De smaak zal hetzelfde zijn. Maar toch hebben we denk ik een bepaalde associatie met het Nederlands dat dat goed is. En ik bedoel, Albert Heijn doet het ook altijd heel goed als je daar binnenkomt en de peren komen uit Nederland, staat er vaak een Nederlands vlaggetje op. Of naast de aardappelplezier gezonde boer staan die je aankijkt met veel trots voor zijn Hollandse aardappelen.
Is een stofjas of met een overal aan.
Ja,
eigenlijk dat filmpje wat we net zagen.
Precies, ja. Of Hollandse aardbeien, terwijl iedereen weet die smaken helemaal nergens naar. Dat is van water. Maar ja, dat is toch... Maar goed, aan de andere kant is het denk ik niet zo gek. Want eten en drinken en consumeren gaat natuurlijk heel erg over jezelf. Wie jij bent, hoe je de wereld ziet, hoe je de wereld ordent en structureert. En ik denk dat het daarom ook zo goed samengaat met dat hele nationale. Op zoek naar een eigen identiteit. Dat wordt ook gepolitiseerd, nog steeds vandaag de dag. Bijvoorbeeld tijdens de Brexit-campagnes was een standpunt van Boris Johnson... of een argument van Boris Johnson was dat de Europese Unie zogenaamd zou bepalen hoe krom een banaan mag zijn... En ze vertelden in grote rallies dat ze de Europese Unie Britse worsten wilden uitbannen. Dus het gaat ook vaak over het eigen, over het zelf. En ik denk dat het daarom ook zo'n effectieve mix is met die nationale consumptie. En om antwoord te geven op je vraag...
De vraag was, dus hebben we nu Nederlandse Albert Heijn reclames dankzij de Joden?
Ik denk dat ook dankzij de Litte-Jeuden en de VNF laat denk ik zien dat dit soort nationale consumptiepraktijken en die banaliteit van het nationale consumeren niet zomaar ontstaat. Ondanks dat het heel natuurlijk aanvoelt voor ons. ontstaat het niet, maar zomaar. Maar het wordt gemaakt door dit soort actoren. Dus ik denk door dit soort verenigingen te onderzoeken, krijgen we denk ik een beter beeld van hoe dat precies wordt gemaakt.
En heb jij in jouw in de term de burgerconsument?
Ja.
Daar denk ik ook een beetje, en zo begon ik mijn vraag aan Momo, van dan moet er dus ook zoiets zijn als een niet-burgerconsument, maar dus gewoon een burger.
Ja.
En die bestaat dus misschien niet meer. Is de burger veranderd? Is dat de these? Is dat wat er gebeurd is? Of noem je gewoon deze specifieke vorm van op reclames reageren, noem je zo?
Nou ja, de burgerconsument is natuurlijk ook gewoon een burger. Maar de burgerconsument is aan de ene kant een rol die burgers dus op zich nemen om bepaalde sociale politieke verandering te krijgen via consumeren. En aan de andere kant is het voor ons ook een concept om dit soort ideeën van burgerschap en praktijken van burgerschap te kunnen onderzoeken.
Ik bedoel eigenlijk misschien meer van, hebben we nu een vorm van, hè, als een vis niet herkennen dat we in water zijn, hebben we nu een vorm van nationalisme om ons heen die voor 1933, laten we zeggen 1850, weet ik veel, niet zou bestaan. Dus dat ziet er nu echt helemaal anders uit. En daarom zijn ook wij, de vissen in dat water, andere soorten mensen geworden.
Ja. Nou ja, ik denk, dat is denk ik precies wat er gebeurt in die tijd. Mensen worden consument in het interbellum. En dat gaat niet meer weg. Want die consumptiemaatschappij die blijft en die wordt steeds meer zelfs. En je ziet ook dat aan de ene kant in het interbellum de consument als politiek onderwerp naar voren komt. Dus dat politici het ook in steeds meer mate over gaan hebben. We moeten de consument beschermen of aansporen. Of dus die discussie van hebben we bescherming nodig in de in onze economie. Moeten we onze consumenten beschermen of niet? Aan de andere kant zie je ook dat op veel plekken in de wereld mensen ook zich gaan organiseren rondom die notie van het consument zijn. En dat mensen dus ook doorhebben dat ze door de manier waarop ze consumeren invloed kunnen hebben. En dat gaat al wel langer terug. Dus een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de antislavernijboycott in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waarbij ook veel vrouwen belangrijk zijn geweest die het zijn gaan stoppen met het suiker in de thee doen van suikers die op plantage zijn gemaakt door slaven. Dus het bestaat al wel langer. Ik denk alleen dat je in de jaren 20 het groot verschil hebt dat ook de massamedia opkomt. Het wordt makkelijker met elkaar te communiceren. En zo zie je dus ook wel overal in ieder geval landen als Amerika en Nederland, maar dus ook in landen als Thailand en in India en China. Mensen gaan zich organiseren als consument. Dus Liz Cohen, die volgens mij de term burgerconsument ook heeft gemunt, die heeft hele mooie voorbeelden van bijvoorbeeld Afro-Amerikaanse gemeenschap in Amerika, die aan het eind van de jaren 20, begin jaren 30, de campagne Don't Shop Where You Can't Work opstartte. Mm. Die zeiden, koop geen producten in winkels waar je zelf niet mag werken vanwege racistische segregatiewetten. En je ziet dus dat mensen doorhebben dat ze door hun koopgedrag daadwerkelijk een grote verandering kunnen, een sociale verandering kunnen waarmaken.
Mensen begrijpen zichzelf als consument.
Ja.
En daarmee kan je iets veranderen. Sorry, mama.
Nee, ik moet denk ik ook in twee moderne varianten van eigenlijk het idee van lokaal consumeren. Want je kan dat natuurlijk ook doen. Dat gebeurt ook op basis van uitstoot. Van, weet je, of je voedsel moet niet ver vervoerd worden. En ook arbeidspraktijken. Je zit er veel argument. Nou goed, Made in the EU is een heel kostbaar label.
Ja.
Dus het hoeft niet allemaal erg te zijn. En nationalistisch.
Nee. Nee. Nee,
ja, er zit wat in. Er zit wat in. Je kan het ook inzetten voor iets nice. Leuks.
Ja, en ik denk ook wel dat nationale identiteit of elke vorm van identiteit is natuurlijk heel gelaagd. Er is niet één idee die zij propageren binnen dat idee van nationale welzijn. Want dat betekent ook gewoon lokaal welzijn. En soms betekent dat ook regionaal welzijn. Daar spelen ze ook wel mee, de VNF. Ja, absoluut.
Mag ik jou de doodsteekvraag stellen voor elke historicus? Als van lid of de lid, de Joden?
Als de lid de Joden
niet het, iets niet had gedaan, als hij die vereniging Nederlands Fabrikaat niet had opgericht, bestond dan nu de burgerconsument wel? Hij was ook maar een...
Ja.
Dat is een moeilijke vraag toch meestal voor de historici, van als dit niet gebeurd was, dan waren we dan nu geweest, maar... Ja, je hebt ook een glazen bol.
Nee, maar dat maakt het voor mij ook zo interessant. Want het is echt een transnationaal, proces dat zich ontvouwt op dat moment. Waarin echt mensen over de hele wereld die noties van burgerschap en consumptie aan elkaar verbinden. Heel expliciet.
Dus Engeland had ook een vereniging Nederlandse Fabrikaten.
Ja, dus, en dat is ook wel leuk. Engeland die hadden een andere... die hadden natuurlijk meerdere consumentenorganisaties. Maar één organisatie waar de VNF ook veel van heeft afgekeken... was de Empire Marketing Board. Die is in 1926 opgericht door minister van Koloniën, Britse minister van Koloniën. En die wilde empire productie en consumptie motiveren. Met het idee dat empire buying empire building zou garanderen. En die hebben dus eigenlijk op een hele vergelijkbare manier... dus het produceren van heel veel affiches, van filmpjes, winkelweken, snackboxes... waar dan bijvoorbeeld een eten uit het hele Britse Rijk in zat... kun je dan voor 5 shilling, geloof ik, kopen... die hebben eigenlijk op een hele vergelijkbare manier als de VNF... ook zoiets als een burgerconsument gecreëerd... maar dan niet zozeer die nationale, maar imperiale variant daarvan. De VNF keek ook wel echt wel af hoe zij dat hebben gedaan. Ze hadden natuurlijk veel meer geld, omdat het van de overheid zelf kwam. Zij kwamen wel met een keurmerk die werd gesponsord en gesteund door de overheid. Daar was de VNF wel erg jaloers op, geloof ik. De VNF was ook actief in Nederlands-Indië. En samen met onder andere de Empire Marketing Board en de Australische regering... hebben ze daar voor een tijdje een showboat door de eilanden laten varen. Waarbij allemaal Australische en Commonwealth producten werden tentoongesteld. Dat vond de VNF natuurlijk helemaal prachtig. Volgens mij is het zelfs niet gelukt om zo'n showboat ook voor Nederland te maken. Maar...
Wat was de oprichter van de Vereniging Nederlands Fabrikaat? Was dat... Hij moet best wel een beetje een nationalist geweest zijn. Hij moet wel echt gedacht hebben van... Anders had hij die economische theorie, denk ik, niet ontwikkeld.
Ja.
Weet jij wat voor man dat was?
Ik weet eigenlijk vrij weinig van de Joden. Want ik heb het idee dat nadat hij die vereniging heeft opgericht... vooral op de achtergrond of in het hoofd... op de achtergrond verdween en naar Den Haag ging. Een andere belangrijke meneer die in ieder geval tot aan 1940... bij de VNF actief is geweest, is meneer Snoek. Hij was de directeur van propaganda... En dit was wel, denk ik, op veel manieren een visionair... die als een van de eerste in Nederland heel goed begreep... wat film en propaganda kon doen voor zo'n vereniging. Hij is dus ook met die slagzinnen gekomen... zoals Koop Nederlands, waar dan helpen we elkaar... waarvan, denk ik, misschien de oudere luisteraars... nog wel zullen kennen. Ja.
En dit was dan ook dit was te zien in bioscopen, hè? Ook denk je
aan
elkaar.
Ja, dus dat werd tentoongesteld in bioscopen met soms een live orkest erbij. En soms was het dus een hele sensationele film, zoals De Macht van het Kleine. Soms waren het industriële films. Er is bijvoorbeeld een film over Deventer. En dat is dan een film van zo'n 10 minuten die in 3 fabrieken... waar je door 3 fabrieken rondloopt. Eén is volgens mij een pepermuntfabriek. En dat was het dan ook. Met heel erg het idee, ja, als de Nederlander maar in contact komt met die Nederlandse industrie, als ze weten dat die bestaat, dan zullen ze vanzelf wel voor dat Nederlandse ook kiezen.
Ik snap het.
Ja.
Dus je bent echt de hele tijd een gevoel aan het aanwakkeren.
Ja.
Echt aan het pushen van Nederlander, ja. Nederlander, Nederlander. Je moet Nederlander zijn.
Ja, dus in die campagneplan hebben ze ook gezegd, we moeten de Nederlander vastgrijpen en daarna vasthouden. Niet meer loslaten. Mm. Echt het idee van Snoek was ook om die propaganda van de VNF voor koop Nederlands producten in ieder geval alomtegenwoordig te maken. Dat je er eigenlijk niet meer omheen kon. Dat je echt continu op je Nederlandse plicht werd gewezen. Ja.
Ergens vind ik, kijk, Nederland, reclame is nog steeds heel goed in je op je, wat zijn nou, je driften en je instincten, het kuddegevoel aansturen. Ik moet het hebben, want mijn buurman heeft het. Of ik moet het hebben, want het verkoopt geluk of iets seksies.
Ja.
Eigenlijk is dit nog wel een best wel brave vorm van agressieve reclame.
Ja.
Ik zie op de gemiddelde billboard langs de snelweg, zie ik mezelf worden aangeduwd op veel banalere punten eigenlijk. Dus ja. Misschien was het zo erg nog niet, die zo'n propagandahoofd die de Nederlandsheid aanduwt.
Ja, nee, misschien was het inderdaad ook nog niet zo erg. Het is natuurlijk ook echt het begin. Dus het is ook een beetje experimenteren. Wat gaan we doen? Dus er worden wel billboards en zo op de langste wegen neergezet. Maar daar staat dan vaak alleen maar op, koop Nederlands waar, dan helpen wij elkaar. Ze gaan wel vanaf 1933, komt er wel steeds meer. Dus dat heeft ook te maken met die oerinstincten. Komt er wel steeds meer een negatieve boodschap. Dus vooral ook naar vrouwen bijvoorbeeld gericht. Van vrouwen als hoeders van de portemonnee en van het gezin. Doe dat nou, anders raakt je zoon je zijn baan kwijt. Ja.
Dat is niet de boodschap van geluk.
Is niet de boodschap van geluk in ieder geval. Nee.
En hoe is dat afgelopen met die vereniging?
Ja, dus ze werden door de Duitsers, door de Duitse bezettingsmacht, werden ze in, als ik goed uit mijn hoofd zeg, 1942 geliquideerd. Oh. Die Duitsers die vonden het aanvankelijk wel oké. Ook met het idee van raciale gemeenschap van Nederland.
Past wel in de ideologie.
Ja, en je mag die Nederlandse nationaliteit wel aanwakkeren. Vanaf 1942 begon ze toch wel steeds vervelender te vinden. En de bezetting werd natuurlijk ook steeds strenger. Mm. Ze zijn toen na de Tweede Wereldoorlog wel weer gestart. Maar eigenlijk zag je dat voor het bericht van de VNF, die toch wel sterk protectionistisch van aard was, geen plek meer in dat nieuwe politieke landschap van Nederland, waarin de consument bij uitstek een van de belangrijkste politieke middelen werd. Ook in de context van de Koude Oorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie. En je kunt je eigenlijk afvragen of dat idee van protectionisme en die Nederlandse consument echt ooit wel heeft aangeslagen. De overheid heeft daar eigenlijk nooit echt op zitten te wachten. En de vereniging was ook continu in geldnood. En dat past natuurlijk ook wel bij een context van crisis, een economische crisis. Er is natuurlijk niet zoveel geld. Maar je ziet dat na die Tweede Wereldoorlog het al vrij snel in elkaar zakt. En ze hebben nog wel volgehouden tot geloof ik de jaren 70. Maar
Eén vraag ook over dat eind van de ene historicus naar de andere is. Maar die archieven zijn heel mooi bewaard gebleven,
ja,
of niet?
Want
je kan overal bij, hoor ik
je
zeggen.
Ja, je kan echt. Op de eerste plaats heb ik heel veel audiovisueel materiaal gevonden. Ook op YouTube bijvoorbeeld stond heel veel gedigitaliseerd. En bij het Beeld en Geluid in Hilversum staat er echt een heleboel. Ook hier in het Arjen Film Museum, via de films. En in het Nationaal Archief vind je bijvoorbeeld gewoon nog alle maandbladen terug die zij ooit hebben uitgegeven. Nee, dat is echt enorm veel historisch materiaal. En dat is toch ook wel gek dat historici daar voor nu vrij weinig aandacht aan die vereniging hebben besteed. Omdat het je kan vrij makkelijk bij de bronnen. Ja.
En je krijgt een idee van hoe dat nationale identiteitsding zich ontwikkelde in de jaren 30. Ja. Heel sterk hiervan.
Ja.
Ja, lijkt me leuk. Het is heel erg interessant.
Ja.
Ik snap wel dat je er mee bezig bent. Momo, heb jij nog meer vragen voor Joep Onstenk?
Ben je in onderzoek ook... Wat ligt er nog allemaal daar dan? Ik ga helemaal aan ervan. Ja. Wat wordt nog meer over het hoofd gezien in die tijd? Wat ben je tegengekomen?
Ja, de VNF is denk ik nu wel een beetje uitgespeeld. Ik heb ook het geluk gehad dat ik daar een proefschrift van de heer Nielen heb gevonden, die eigenlijk een hele bestuurlijke het hele bestuur van de VNF heeft uitgezocht en uitgepost. Dus dat heeft mij echt veel werk gescheeld. Bedankt daar nog voor, meneer Nielen.
Shout-out.
Maar ik denk, het motiveert ons wel om dus die vraag te blijven stellen van hoe precies nationale identiteit wordt gecreëerd aan de hand van consumptie en welke actoren daar precies mee bezig zijn. Dus volgens mij is het heel erg leuk om nog verder te kijken naar iets als de jaarbeurs. Wat voor figuren daar hebben rondgelopen en wat voor motivatie daar hebben. Maar ook andere beurs zoals de huishoudbeurs bijvoorbeeld, waarin er vaak ook idee van... een bepaald soort Nederlandse huisvrouw wordt geponeerd. En helemaal in de jaren 50, jaren 60 zie je vaak producten die juist worden gemaakt met de nationaliteit. Dus bijvoorbeeld, je wilt echt een Duitse koelkast hebben. Maar in Amerika is nu het allernieuwste recycle prullenbak uitgekomen. En dan heeft dat Amerikaanse of dat Duitse juist een hele positieve kont. Dus ik zou wel graag wat meer willen weten over die taal van nationalisering. Hoe dat nou precies werkt. Wat voor figuren daarachter zitten. En waarom dat soms heel goed aanslaat. Maar ook soms wanneer het niet lukt. Dat is denk ik ook een interessante vraag. Want het is natuurlijk een beetje vallen en opstaan. Het is experimenteren. Zijn soms geneigd om vooral te kijken naar het succesverhaal. Want dat is vaak nog wat er over is. Maar volgens mij is het ook heel erg leuk om te kijken naar dingen die niet goed zijn gegaan. En af te vragen waarom niet? Waarom is het misschien dat nationale kader niet altijd even effectief? Of ligt het aan een specifiek land? Ja.
Nou, we hebben nog 2 minuten. Dus ik haal er nog even iets heel leuks bij wat jij mij stuurde. En dat is, Mama, dit vind jij denk ik heel grappig.
Mm-hmm.
Kijk even mee. Dit is een Mars.
Ja.
Dit is een van de eerste reclamedeuntjes, filmpjes die ik ooit heb gezien.
Bladmuziek zie ik.
Bladmuziek. We hebben er geen geluid bij kunnen krijgen. Jij zei nog van, gooi dit in een AI-machine. Dus Joep stuurde mij een foto van bladmuziek. Daar staat ook bij op Mars tempo.
Ja.
Dus ik wil maar even aangeven hoe jaren 30 de reclamemuziek toen was.
Zal ik het even voorlezen?
Het is me niet gelukt om er een muziekje bij te krijgen. Maar
het is van Willy Schotemeijer.
Nederlands gewaar, dan helpen wij elkaar. Koop toch uit den vreemde niet, want het eigen land u biedt. Ja, goed, et cetera. Hebt u vol vertrouwen in het product waar VNF op staat? Zegt eensgezind dus allemaal... Koopt Nederlands fabrikaat.
Ja, dat is die burgerconsument.
Dat is die burgerconsument.
Dat is superleuk onderzoek. Joep, hartstikke bedankt voor je komst. Wat hebben we allemaal geleerd? In de jaren 30 ontstond er een vereniging en die pushte de Nederlander om Nederlands te kopen. Hiermee ontstond een nieuw soort burger, de burgerconsument. Die bestaat nog steeds. Sterker nog, we zien hem eigenlijk niet meer, zo sterk bestaat hij. Reclame heeft een lange weg afgelegd van iets dat er heel, heel nationaal uitziet naar iets dat er toch op geluk en zo en seks, dat soort dingen is gaan verkopen. We hebben veel te danken aan Freud. Vergeet ik iets. Het is ontzettend interessant om je bezig te houden met de flyers uit die tijd. Heb je nog aanvullingen, Joep?
Nee, dat heb je mooi...
Dat is mooi samengevat.
Mooi samengevat.
Een onduid bombshell.
Nog een laatste vraag, Momo?
Nee hoor.
Goed, dan sluiten we met deze af. Joep, hartstikke bedankt voor je komst. Dit was Radio Swammerdam hier op de zondagochtend. Op Radio Salto, het uurtje wetenschap. Gemaakt door studenten en oud-studenten in Amsterdam. Luister ons vooral terug op alle podcastkanalen, waaronder jouw favoriet. Zien we jou volgende week graag terug hier om 11 uur 's ochtends. Tot volgende week.